Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
Dit keer een onderwerp waar ik wel 100 afleveringen over zou kunnen maken. Dus laten we deze voor het gemak bizarre machines deel 1 noemen. Ik ga langs bij de trein van bakbeesten die zorgt voor een snel en strak geasfalteerd wegdek. En ik neem een kijkje bij een messingfabriek die in zijn geheel te koop staat. Ik begin in Rosmalen met aan mijn zijde Peter Schellekens. Al 21 jaar inkoper van grote machines.
Ja, we zijn bij Heijmans Materieelbeheer. Dit is de plek waar het bijna 100 jaar geleden begonnen is bij Heijmans.
Bijna 100 jaar geleden?
Ja, 1923 is Heijmans gestart. En we zijn eigenlijk bij het voormalige hoofdkantoor waar het allemaal begonnen is.
Inmiddels is het hoofdkantoor een paar honderd meter opgeschoven en vind je hier de materieeldienst van Heijmans. Hier worden alle voertuigen en machines gestald en onderhouden. En laten we nou precies naast de monster van een apparaat staan waar ik meer over wil weten.
Bij de werkplaats staan we nu. En we hebben hier vlakbij staan een asfaltafwerkmachine. Een hele speciale, een dubbellaagsmachine. Waarmee we met de machine erachter 2 lagen in 1 keer kunnen trekken.
Dat is best wel bijzonder, toch?
Ja, dat is de weg waar je overheen rijdt. Normaal liter wordt die gemaakt in meerdere lagen. En nu de laatste 2 lagen kunnen we in 1 gang kunnen we die trekken, waardoor we een betere kwaliteit van het asfalt kunnen garanderen.
En waarom is dat dan een betere kwaliteit van asfalt?
Omdat je warm asfalt in warm asfalt gaat leggen. Je hoeft geen soort van lijmlagen tussen te brengen.
Ja, ja.
En het kleeft gewoon goed en daardoor krijg je een betere asfaltweg.
Terwijl we naast deze gigantische machine staan die 3,5 meter hoog en 30.000 kilo zwaar is, loopt Schellekens me even door alle onderdelen heen. Want voor mij is het een soort in elkaar geklapte transformer met een bestuurdersstoeltje erop. Op de voorkant zitten grote bakken waar de 2 soorten asfalt ingaan.
Asfalt die hier voorin komt, die gaat onder de machine door. Die wordt aan de achterzijde wordt die naar buiten verspreid. Dit is de afwerkbalk, zoals ze hem noemen. Er zitten een aantal wormen erin. Je kan hem uitschuiven naar 8 meter.
8 meter breed?
8 meter breed, ja. En dan kun je de weg 8 meter breed kun je de onderlaag trekken.
Nou, en de onderlaag trekken, dan plet je het een beetje erop, denk ik, hè?
Dan leg je de asfalt op de weg.
Ja.
Die balk die zorgt voor een stukje verdichting. Dus je hebt al een redelijke verdichting
beetje
gekregen.
Druk.
Ja, ja, druk. Hij trilt. Dit is een hoog verdichtingsbalk.
Okay.
Vervolgens komt de tweede machine erachteraan.
Ja.
En die heeft ook dezelfde balkbreedte. En die legt de bovenlaag erbovenop in het warme asfalt. En die gaat hem verder verdichten. En daarna komen de walsen. En die verdichten het tot de juiste dichtheid.
Om die 2 lagen voor elkaar te krijgen, moet je dus met meerdere machines achter elkaar werken. Logistiek dus best wel een uitdaging als je met materiaal werkt dat precies de goede temperatuur moet houden en dat bij voorkeur in 1 vloeiende beweging gelegd moet worden. Nou is dit bakbeest al de meest duurzame in zijn soort, maar er blijft ruimte voor verbetering.
We zijn natuurlijk als Heijmans ook druk bezig om te kijken van wat kunnen we nog verder verduurzamen. Alleen met deze motorvermogens is dat momenteel nog erg lastig. Je zit met ruimte, je hebt te weinig ruimte. Je zit met een enorm hoge temperatuur van de asfalt. Die komt toch met tussen de 150 en 180 graden komt die binnen. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor accu's. Dus uiteindelijk zijn we wel aan het zoekende van wat kunnen we doen. Maar op deze machine is dat voor ons nog even niet mogelijk.
Het is niet een kwestie van even een zonnepaneeltje op het dak leggen. En dan ben je er.
Nee, helaas niet.
Ze hebben hier zo'n 9 setjes asfaltmachinetreintjes. Waarmee per jaar honderden duizenden tonnen asfalt worden gelegd. Wil je machinist van een asfaltmachine worden, dan heb je wel even wat meer nodig dan een gewoon rijbewijs. Maar dan mag je wel aan de slag met deze jongen. Heel lawaaiig eigenlijk.
Valt mee. Ja.
Zijn er nog machines waar nu over na wordt gedacht, die eraan zitten te komen, waar jullie je heel erg op verheugen bijvoorbeeld?
Wij verheugen ons altijd op de machines.
Ik kan me dan voorstellen dat je zo door de foldertjes zit te bladeren en denkt, oh, hadden we die ook maar.
Er wordt van alles bekeken. We hebben net een nieuwe material transfer vehicle besteld.
Wat is dat?
Nou, dan lopen we even verder naar de werkplaats.
Okay.
We hebben er eentje staan.
Ja.
We hebben een nieuwe bijbesteld. En die komt, als het goed is, nog tegen het eind van het jaar. Dat is eigenlijk de machine die deze tweelaagsmachine bevoorraadt.
Ja, ja.
Met asfalt.
Die kiept het asfalt erin?
Nou, kiepen heeft een aantal transportbanden en die, hij mengt het om een homogene massa weer te krijgen.
Dit zijn wel indrukwekkende dingen, hoor.
Komt het in de buik van de asfaltmachine.
Zo, dit wiel is denk ik even groot als ik ben.
Ja, scheelt niet alles, hè? Nou, dit is een material transfer vehicle. Shuttle buggy, Weiler, hoe je het ook mag noemen. Hij staat nu een beetje omhoog omdat hij in onderhoud is. We hebben een complete revisie zijn we bezig met die machine. Normaaliter komt daar in die zwarte bak. Daar kiept de asfaltvrachtwagen zijn asfalt in. Wordt getransporteerd naar het midden van dit voertuig.
Ja?
Daar wordt het nog een keertje gemengd om de juiste homogene temperatuur te krijgen. En een homogene massa, dat je geen
brokkeltjes of zo?
Geen grindnesten hebt, dus je alles goed gemengd. Vervolgens wordt die met die lange transportband wordt afgevoerd naar die inline paving-machine, dubbellaagsmachine.
Ja, dus dit komt er nog voor?
Twee.
Twee van deze komen er nog voor?
Ja, want je hebt twee lagen. Dus de onderlaag is anders van samenstelling dan de bovenlaag. Dus de inline paving-machine die heeft een andere asfaltmengsel als onderlaag. En de andere machine die erachteraan komt, die heeft weer een andere mengsel.
Ja.
Je hebt een treintje, een complete trein. Je hebt een aantal machines die achter elkaar staan. En daarmee moet de weg gelegd worden. Het liefst zonder onderbrekingen. Dus als je in één keer door kan trekken, want elke stopplek voel je als je rijdt.
We lopen nog even verder door de enorme werkplaats, waarin elk hoekje weer iets anders te vinden is.
Ah, dit is een slagje kleiner, maar even belangrijk. Want...
Ja, dit is een markeringsmachine. Met deze machine brengen wij thermoplastisch materiaal aan op de weg.
Ja.
En doen we door middel van een extruder. Een extruder die pompt dus als het ware de lijn op de weg. En je hebt hier die grijze ketel. Daar zit het materiaal in. Dat is verwarmd.
Ja.
Thermoplastisch materiaal. En vervolgens kan je dat aan de zijkant eruit laten komen. Nou, deze machine heeft dan als extra optie dat je die ketel kan draaien. Dus je kan zowel links als rechts van de machine kan je het materiaal eruit laten komen.
Kijk, dat scheelt ook weer. En die lijn die moet natuurlijk super strak gelegd worden.
Ja.
Hoe zorgt zo'n apparaat dat gebeurt?
Nou, daar hebben we die extruder voor. Dan kunnen we kiezen van welke lijnbreedte dat we willen. Dat is die grijze eenheid erachter.
Ja.
En die komt op de weg. En dan kan je precies aangeven van zo breed wil ik die lijn. En de machinist die volgt de uitgezette lijntjes. En dan heb je een mooie streep op de weg.
En gaat dat gewoon op zicht?
Vooralsnog gaat het op zicht, ja.
Wauw, dat is knap.
We gaan wel eerst van tevoren met een robotplotter de lijn uitzetten. Dus je zet stipjes op de weg.
Ja, die volg je dan?
Ja, die moet je volgen. Dat doen we met GPS. En vervolgens, deze machine komt erachteraan en die legt die lijn op de weg. En dat gaat op zicht.
Zo, dat vind ik echt knap.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je uiteindelijk zou willen dat deze gewoon een GPS-lijntje volgt. Dat je eigenlijk zelf helemaal niet moet kijken.
Dat zou de volgende stap zijn, ja.
Zover is het nu dus nog niet. Maar ondertussen is ook dit onderdeel al flink wat duurzamer geworden, vertelt Schellekens. Voor het mengen en smelten van het materiaal dat de strepentrekkers gebruiken, zijn bijvoorbeeld net nieuwe vrachtwagens gekomen.
Daar hebben wij een complete fabriek achterin gebouwd om dat thermoplastisch materiaal wel op de weg aanbrengen om dat te smelten en te mengen. En proberen op een duurzame manier te doen.
En gebeurde dat eerst dan ergens anders?
Nee, dat gebeurde eigenlijk op dezelfde manier. Alleen voorheen draaide de motor van de vrachtwagen de hele dag.
Ja.
En nu heb ik gezegd van jongens, wij willen dat die vrachtwagen uitgaat op het moment dat je op zijn werkplek is. En vervolgens moet op een andere manier die aandrijving gaan plaatsvinden.
Oké. Okay. En hoe gebeurt dat nu?
Met een klein aggregaatje. Zodat we veel minder brandstofverbruik hebben. En ook minder uitstoot.
Het geldt eigenlijk voor alles wat hier staat. Er wordt constant gezocht naar de meest duurzame variant. Nog lang niet alles is verkrijgbaar. Maar het begint wel te komen, vertelt Schellekens.
Op alle vlakken zijn we aan het kijken naar machines op accustroom. We zijn natuurlijk klein begonnen. We hebben de doorslijpers, we hebben de stampertjes, de trilplaatjes op accustroom. Maar we zijn zeker aan het kijken naar grotere machines. We merken gewoon dat die veel uitstoot hebben, die verbruiken veel brandstof. Maar uiteindelijk willen we daar ook een stukje duurzaamheid in creëren. En dat kan vooralsnog eigenlijk nog niet. Maar de ontwikkelingen zijn langzaam op komst om accu's daar toe te passen en mogelijk ook waterstof.
Ja, en zodra dat beschikbaar is, dan duik jij meteen in.
Dan wil ik graag meedoen. Ja,
ja, zeker. Dat snap ik.
We zijn als Heijmans zijn we ook een stichting begonnen, het Emissieloos Netwerk Infra, samen met twee andere partijen. En inmiddels doen daar ook wat andere bouwbedrijven mee, maar ook leveranciers en ook de overheden doen mee. Om toch een versnelling te creëren op het gebied van emissieloos materiaal.
De Techniektour.
We gaan door naar Martijn van Schie van het Duitse Surplex. Een veilingbedrijf met een liefde voor groot en technisch. Hij wacht me op een verlaten industrieterrein.
We zijn in een van de hallen van het voormalige LDM in Drunen.
Een gigantische fabriekshal.
Ja.
Met echo.
Met echo, inderdaad. Ja. Helaas is de fabriek begin van de zomer gesloten.
Ja.
Ja, alles eigenlijk staat er nog.
Ja, want we lopen nu langs een stukje van een gigantische machine. Wat is dit precies?
Ja, dit is eigenlijk een machine om de messingstaven die in de gieterij gemaakt worden te bewerken.
Ook daarachter staat nog een onderdeel van het proces?
Klopt.
Het draait allemaal om messing dus?
Ja, inderdaad. Dit is eigenlijk het voornaamste wat hier gemaakt wordt. Dit is eigenlijk een messinggieterij. Dus hier worden van afvalproducten van messing worden in de gieterij, in deze hele grote ovens die hierboven staan.
Zo.
Worden ze weer omgesmolten totdat het vloeibaar is.
Dus messing, afval, gerecycled messing gaat hierheen?
Ja, inderdaad. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken wat van messing is. Kranen, beeldjes, nou, noem maar op, dat soort dingen. Dat gaat hier en wat ingezameld wordt bij de diverse recyclingbedrijven, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dat komt allemaal hier naartoe. Kwam allemaal hier naartoe. En dat wordt dan inderdaad ook nog uitgezocht in verschillende soorten en maten. En dat wordt dan op een gegeven moment wordt dat, ja, weer omgesmolten in deze grote ovens. Die echt enorm heet worden. Echt gasgestookte ovens, zodat het allemaal vloeibaar wordt. Dat komt van drie ovens eigenlijk in één grote oven. Die vanwege de druk dan hele grote staven, dus messingstaven, vormt. En die messingstaven worden daar uit de machine getrokken, geduwd en getrokken. En dan hier bij deze grote zagen worden die staven op maat gemaakt.
Ja, gebeurt dit eigenlijk nog op veel plekken in Nederland?
Nee, dit is eigenlijk redelijk uniek voor Nederland. Er is wel inderdaad in het buitenland en verder in heel Europa zijn volgens mij nog 10 of 12 van dit soort zelfde fabrieken, om het zo maar te zeggen. Maar echt in Nederland wordt het niet meer zo gedaan zoals dat hier gedaan is.
En zijn er dan wel nieuwere varianten waarbij messing wordt verwerkt? Of is dat überhaupt iets wat niet meer in Nederland?
Nee, dat wordt inderdaad in Nederland echt niet meer gemaakt. Dus dat wordt echt alleen nog maar in het buitenland gedaan op zo'n manier.
Ja. Het is ook best wel niche, denk ik.
Ja, klopt. Het is inderdaad, het is redelijk arbeidsintensief werk. Je kan het moeilijk automatiseren. En daardoor is het inderdaad ook, nou ja, goed, ook het blijkt nu in Nederland gewoon niet meer rendabel om zo'n fabriek open te houden.
Nee, want hij staat stil. Daarom is het ook zo stil.
Ja, precies, precies. Hij staat stil inderdaad en begin dit jaar is al een gedeelte van de productie is afgestoten. En begin van de zomer is inderdaad bekendgemaakt, mede vanwege de corona inderdaad, dat ze het hoofd niet boven water hebben kunnen houden. En daarna heeft de Surplex, dus het bedrijf waarvoor ik werk, wij hebben de opdracht gekregen om alle machines en materialen en grote ovens en alles wat hier staat proberen een nieuwe baas te vinden.
Ja, dan verkoop je dus gewoon een messingfabriek.
Ja.
Hier staan wat eindproductjes.
Ja, ik denk dat dit de beginproducten zijn van messing die ingeleverd
wordt. Ja, want ze gaan hier geen spaarvarkens maken.
Precies, geen spaarvarkens of hoe noemen we dat, olievulkannen of dat soort dingen allemaal.
Een bak met restjes.
Ja, een bak met messingresten. En hier kan je inderdaad zien een eindproduct zoals die uit...
Gewoon een blok.
Ja, een enorm blok van 10 centimeter doorsnee waarschijnlijk. En een kilo of 5 aan messing.
Slotjes zie ik liggen.
Ja. Van allerlei dingen. En wat her en der gevonden is en ingezameld is. En
Nooit meer heeft gehaald ook, nee. De machine in.
Nee, nee, dit is waarschijnlijk inderdaad onder een machine weggehaald nadat het schoongemaakt is voordat het op de foto gegaan is.
Ook best wel een beetje tragisch om dan altijd aan het einde van zo'n proces te staan. Dus dat je de spullen verkoopt waar mensen een maand geleden, wat was het ongeveer?
Ja, een maand of 3 geleden was het.
Nog gewoon dat was hun werk.
Ja, ja, nee, maar dat is ook zo. En dat is ook zeker waar. Als je daar inderdaad over nadenkt, dan ja, er hebben hier gewoon 100 mensen gewerkt, waarvan er nu misschien nog 1 of 2 overgebleven zijn.
Ja,
ja, dat is inderdaad weer tragisch. Maar goed, aan de andere kant proberen wij wel dit soort machines weer te verkopen, een tweede leven te geven, zodat het ergens anders ook gewoon weer voor werkgelegenheid kan zorgen.
Ergens in de wereld krijgt deze messingfabriek dus een tweede leven. Dit soort klussen vragen om aardig wat logistiek inzicht, want zo'n hele fabriek moet ook uit elkaar gehaald worden en dan ergens anders weer in elkaar worden gezet.
Door echt professionele partijen wordt dat gedaan. Ja. Zodat ook inderdaad een koper het in principe gewoon weer, ik zeg altijd maar, met een IKEA-tekening weer in elkaar kan maken. Hoe lastig het ook is.
Je zou met je partner in elkaar moeten zetten.
Ja.
Heb je een schatting van hoeveel zoiets kost?
Kost om te kopen?
Ja.
Bedoel je?
Nou, stel dat er iemand luistert die heb altijd al messingstaven willen maken.
Ja, ja. Nou goed, het hele alles bij elkaar, om het zo maar te zeggen, dat is wel heel lastig. Maar om een beetje een beeld te geven, zo'n oven, zo'n warmhoutoven wat er staat met alles erop en eraan, moet je ongeveer denken aan een nieuw prijs van 700.000 tot 800.000 euro.
Ja.
Wij verwachten hier een klein beetje per oven rond de 100.000, 150.000 euro, wat dat ongeveer nog zou kunnen doen op het moment als wij de juiste kopers vinden.
Ja, en is dit een gebruikelijk iets om te verkopen voor jullie? Of is dit voor jullie ook uitzonderlijk?
Dit is redelijk. Voor Nederland is dit echt wel uitzonderlijk. Wij zijn Surplex is een Duits bedrijf. Van oorsprong. En in Duitsland doen we dit wel meer. Maar goed, op jaarbasis doen wij ongeveer 500-600 veilingen. Waarvan er ongeveer 2 of 3 per jaar vergelijkbaar met dit zijn.
Ja.
En voor de rest zijn het gewoon simpele tussen haakjes machinefabrieken.
Inderdaad. Simpel tussen haakjes,
ja.
En kun je nog voorbeelden noemen van andere indrukwekkende dingen waar je bij betrokken bent geweest?
We zijn op dit moment bezig bij VDL Netcar om van die hele grote persen die eigenlijk de chassisbalken en dat soort dingen maken, proberen te verkopen. Hele grote koorlijnen om allerlei plaatbewerkingen te doen. De complete autofabrieken. In Duitsland worden er regelmatig autofabrieken geveild. Ik kan het toch echt niet bedenken of het is wel een keertje voorbij gegaan.
Wat heb je dan voor soort klanten?
Ja, voornamelijk echt wel industriële klanten verspreid echt over de hele wereld.
Ja, die gewoon een onderdeel zoeken voor iets wat ze al hebben staan bijvoorbeeld.
Precies, precies. En wat gewoon het voordeel is, in het buitenland hebben ze heel graag Nederlandse machines, materialen of dat soort dingen.
Waarom?
Omdat het in Nederland vaak aan eisen en wetgeving moet voldoen waar ze in het buitenland nog nooit van gehoord hebben.
En dus het is gewoon goed spul?
Het is goed spul, het is altijd goed onderhouden. En in Nederland inderdaad kost het ook altijd op. Een fabriek moet 24 uur per dag draaien. Op het moment als het stilstaat, dan kost het geld. En in het buitenland wordt er nog niet zo gekeken. En daardoor inderdaad hebben heel veel buitenlandse bedrijven hebben gewoon graag dit soort dingen. En Nederland is ook wel echt een land waarin dit soort dingen geveild wordt.
Ja, wij zagen hier gewoon weer handel in natuurlijk.
Ja, wij Nederlanders zagen hier gewoon weer handel in.
We lopen door naar een andere hal. Als de grote messingstaven die uit de ovens komen niet meteen zo worden verkocht, dan gaan ze door naar een volgend deel van het proces.
Die worden daar verderop worden ze weer op maat. Nog kleiner worden ze gemaakt. Dan worden ze door deze robot worden ze opgetild en eigenlijk neergelegd voor 2 grote ovens. Die verhitten het product weer helemaal, zodat het net niet vloeibaar wordt, maar wel bewerkbaar wordt. Het voordeel is inderdaad dat messing toch wel een product is die redelijk goed te vormen is.
Ja, vrij zacht dan nog.
Vrij zacht inderdaad. Nou, en dan wordt het door deze robot die we hier rechts zien staan, wordt het eruit gehaald. Dan is het heet. En dan wordt het neergelegd voor die hele grote pers die daar staat.
Wow, dat lijkt wel een soort stoomtrein gewoon.
Ja, dat is eigenlijk een pers, een hydraulische installatie. Die kan tot maximaal 300 ton.
Zo.
Kan die duwen. En dat is echt, dat is een enorme kracht.
Ja.
Inderdaad, zo'n staaf wordt dan voor de opening gelegd. En daarachter zitten dan mallen die het eigenlijk in elke vorm kunnen gieten wat je wil. Of van hele dunne messing. Draden tot aan zeskantige, grotere staven of kleinere staven. Alle soorten en maten kan er uit deze machine komen.
Ja, en is dit nou typisch zoiets wat je ook prima voor andere dingen kan gebruiken?
Dit is wel wat lastiger om dit voor andere dingen te gebruiken. Zeker ook omdat die 300 ton pers, dat lijkt heel groot. Maar als je dat echt voor andere producten wil gebruiken, dan is dit weer eigenlijk te klein. Dan moet je meer naar een 500 tons of een 1000 tons pers.
Het is eigenlijk maar een klein persje.
Dit
dus.
Valt inderdaad, als je het inderdaad zo ziet, dan is het heel wat. Maar er zijn nog veel grotere persen die je daar dan weer voor nodig hebt.
Groot of niet, als deze machine straks een nieuwe baas heeft gevonden, kan het maanden kosten om hem uit elkaar te halen en klaar te zetten voor transport. Maar in de hal staan ook eenvoudige apparaten die zo mee te nemen zijn. Want de hele inboedel, van bureaustoelen en werkbanken tot slijpers, meetapparatuur en schroevendraaiers, moet weg. Om zeker te weten dat alles het nog doet, zet ik Van Schie nog even aan het werk. Wat doet dit?
Ja, dit is eigenlijk gewoon een professionele, hele grote boormachine.
Dat klinkt helemaal niet zo heel heftig. Lot nummer 28 voor de liefhebber. Een stukje groter dan wat we net zagen.
Ja, dit is een, eigenlijk een grote afkortzaag.
Gewoon een zaag?
Gewoon een zaag, ja. Maar dan een hele grote, waar je hele zware producten mee door de midden kan zagen.
Ja, handig voor je broodje in de ochtend. Als je het wat te lang hebt laten liggen.
Ja. Nou, eigenlijk in de hal hiernaast kan je zien dat het bedrijf nog eigenlijk helemaal niet van plan was om te gaan stoppen. Die hebben een aantal jaar geleden geïnvesteerd eigenlijk in een hele grote pers. Nog zo'n pers eigenlijk als dat we die hadden van 300 ton. Staat er hier eentje gedemonteerd.
Ah. Links.
En dat is er eentje van 500 ton.
Ze hadden er gewoon nog eentje.
Ze hadden er nog eentje. En hier hebben ze het eigenlijk al klaargemaakt. Je ziet hier rechts. Klaargemaakt om die pers die hier gedemonteerd staat, die komt uit Engeland, om die daar neer te zetten en weer in gebruik te nemen.
Zover is het gewoon nooit gekomen.
Zover is het inderdaad nooit gekomen.
En met dit kijkje in de messingfabriek die jij dus gewoon in je lege garage zou kunnen zetten, mits die honderden meters in oppervlakte is, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week leer ik alles over de techniek achter een vak waar Nederland in uitblinkt. Baggeren. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.